Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 285. Ik zit nog steeds op mijn balkonnetje aan het Gardameer. Dus mocht het geluid toch iets slechter zijn weer dan normaal, is het net als vorige week. Dat is de reden daarvoor. Maar
Het is
Hans,
een schuld
met
van
een...
de Italianen.
Ja, al die klote Italianen, hè? Maar met een weekend als dit, Hans, dan moet de podcast natuurlijk niet verloren gaan. En ik wil eigenlijk tegen jou zeggen, kijk, ik heb mijn zoon is inmiddels anderhalf. We hebben hem Sam genoemd. Maar volgens mij hadden we hem beter Christian kunnen noemen. Want als je hem Christian noemt, dan ben je een toptriatleet, of niet?
Ja, maar je had ook Marten kunnen doen. Dat had hij ook
Dat had
kunnen
ook
doen.
gekund.
Ja.
Dat had ook gekund. Maar
Wat
we
een
hadden in
weekend alweer.
Frankfurt, ja, maar in Frankfurt hadden we natuurlijk twee Christians, hè, die maakten de wedstrijd. Bloemenveld en Heugenauk. Maar in Nice was het inderdaad Martin van Riel. En we kunnen het daar ook over hebben in het begin. Want Martin van Riel, Hans, dat is ook niet niks. 5 uit 5. 5 keer gestart op een 70,3 Ironman. En 5 keer gewonnen. Ja, dat zijn wel cijfers die er niet om liegen.
Nee, dat is indrukwekkend om op zijn minst het zo te benoemen. Want ik was eigenlijk ook bij mezelf aan het denken nadat ik het artikel had geschreven van hoeveel atleten zouden er zijn die al 75,3 Ironmans überhaupt gewonnen hebben? Laat staan
Ja.
100%, hè? Want hij is 5 keer gestart, heeft 5 keer gewonnen. Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie score. Waarbij overigens stilaan ook al wel wordt gedroomd van komt daar in november een extra 70,3 Ironman zege bij in Marbella. Maar daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden dat dat vlak voor de T100 Grand Final zit. Tenminste, als die datum blijft staan. Maar daar gaan we het straks over hebben.
Gaat Jelle daar eigenlijk ook heen naar die naar Marbella of niet?
Ik neem aan als wel, van wel. Als titelverdediger hoort hij daar gewoon te zijn. Dus ik vermoed wel dat Jelle erbij zal zijn. Hij heeft alleszins al zijn kwalificatie op zak. Heeft zijn wedstrijd gevalideerd. Dus hij mag. En
Past
Marten
alles wel.
mag nu ook. Dus ik neem wel aan dat Jelle daar wel zal staan. Ik bedoel, eigenlijk kan je daar niet ontbreken, hè, ons als regerend titelverdediger.
Nee, en zeker niet als je bekijkt de manier waarop hij natuurlijk vorig jaar won aan de andere kant van de wereld. Maar we kunnen eigenlijk nu al wel stellen dat jullie met de Belgen gewoon twee topfavorieten daar aan de start gaan krijgen. Eventjes ervan uitgaande dat er de komende maanden niks geks gebeurt met die twee mannen, want dat is natuurlijk ook geen gegeven. Maar ervan uitgaande dat alles goed blijft gaan, ja, dan hebben jullie straks gewoon weer twee topfavorieten aan de start staan. En dat is een ongekende luxe. En ook nu weer, Hans. Ik bedoel, er stond geen maat op het moment. Het was niet dat het nog spannend werd of zo.
Nee, het was eigenlijk een vlotte wedstrijd, had ik de indruk, voor Marten. Hij zat in een hele grote groep, in de kopgroep in het zwemmen.
Het
Dat
gaat om
was
Nice, hè,
echt,
trouwens. Want dat hebben we nog niet eens gezegd, voor de mensen die het niet weten. Ironman 70,3 Nice.
Ja, dat was eigenlijk een beetje het voorprogramma van de volledige Ironman Nice. Want dat is eigenlijk ook nog wel een ding. In september krijgen we namelijk het WK Ironman over de volledige afstand in Nice, maar er is ook nog gewoon de reguliere Ironman van Nice. Maar daar maken ze nu geen profrace meer van voor de pro's dus. Hè. Geen profrace voor de pro's, dat spreekt voor zich.
Ja.
Maar dus wel de 70,3, dat werd wel een pro-race. En Marten die kwam daar als vierde uit het water in een enorme kopgroep, maar is er dan eigenlijk redelijk snel alleen vandoor gegaan. En dan hebben ze hem niet meer teruggezien en hij heeft zich blijkbaar goed geamuseerd. Mooi gemiddelde rondgeduwd op dat lastige parcours in Nice. Dus hij heeft daar toch al een klein beetje parcourskennis kunnen opdoen voor het WK in september. Ja, als ik hem zo bezig zag, dan denk ik ook wel van. Ik denk dat er wel een aantal grote namen, een aantal Christians en dergelijke, dat die toch ook wel een beetje met zorgen richting september gaan in Nice. Als ze weten van, oei, Maarten van Riel komt hier ook aan de start. Dat is toch wel.
Ja.
Want zij hebben natuurlijk nog niet, we hebben nog niet hoe moet ik het zeggen, het rechtstreekse duel gekregen. Maarten heeft zich nog niet echt met die mannen gemoeid. Maar. Ik denk dat iedereen die wedstrijd heeft bekeken in Nice en de uitslagen heeft bekeken, weet van, oei, Maarten komt eraan. En weet je, T100, dat is al één ding, maar WK Ironman op dit parcours met zijn fietscapaciteiten. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik wil de lat niet te hoog leggen, want het wordt zijn eerste Ironman WK voor de volledige afstand. Maar ja, ik laat me graag verrassen.
Maar dan wil ik de lat best wel wat hoger leggen, als jij het niet doet. Want het eerste wat in mij opkomt, kijk, als je dan, jij zegt net heel terecht, dat je wel een paar Christians die ongetwijfeld met een schuin oog alvast naar Marten kijken. Ja, het is misschien een beetje een gok. Zeker ook omdat het dus de eerste volledige Ironman WK-wedstrijd is. Maar ik heb wel het idee dat als je naar het type atleet kijkt, dat Martin misschien wel de, nou ja, de perfect geschikte atleet is om op zo'n loodzwaar parcours als Nice sterk te zijn met het klimmen. Hij is natuurlijk klein, hij is licht. Ja, ik denk dat hij misschien wel de, qua type atleet beter is dan al die andere mannen wat dat betreft.
Ja, qua type misschien wel. Alleszins beter dan Bloemenveld. Hoewel, ik zag... Ik vond het wel grappig. Ik zat al live te bekijken van Frankfurt. En ik zag reacties voorbij komen tijdens de live van mensen die aan het chatten waren. En die schreven van... Hey, is Bloemenveld afgevallen? Want hij lijkt dunner dan de vorige keer. Dus vond ik wel opvallend die commentaar. Maar dan nog... hoe verschroeiend hard gaat het in het lopen? Nu, Mart liet ook wel zien in Nice dat die een mooi looptempo kan aanhouden, want hij zat ook gemiddeld zo wat rond die 3:30. Ook iets wat Christian Bloemenveld heeft gelopen in Frankfurt, komen we zo op.
Wel twee keer zo lang, hè, Hans?
Daarom. Dat was nog even de nuance die ik wou maken. En Marten niet echt in gevaar gebracht in Nice. Ik denk dat het nog wat sneller had gekunnen. Maar... Ja, weet je, je begint aan dat lopen meer dan 3 minuten voorsprong, 4 minuten eigenlijk op de echt grote namen. En dan loopt hij hem vlot uit en pakt hij een hele mooie zege. Op een locatie die toch wel tot de verbeelding spreekt. Hij is ook de hele week zowat begeleid geweest door Frederik van Lierde. Is daar samen ook bezig geweest met Greg van Avermaat. We hebben ook nog een foto gepost. Die overigens, dat was het ook wel weer grappig. Arnaud Delis, onze vice wereldkampioen duathlon, was in Nice als supporter. En die was keihard aan supporter. En ook voor Marten en ook voor Michiel Stokman, die overigens knap in de top 10 finishte. Mogen we ook niet vergeten. En natuurlijk ook Greg. Dus Arnaud zat gewoon keihard voor die mannen te supporteren, terwijl hij een week eerder zilver pakte op het WK duathlon. Maar hij stuurde mij ook de foto's door van Greg en Marten de toestemming, dat was het woord dat ik zocht, om die te plaatsen. Dus dat heb ik natuurlijk ook met veel plezier gedaan. Dus merci, Arnaud.
Over Greg gesproken, Hans. Want kijk, we hebben de afgelopen maanden weer heel veel nieuwe luisteraars er ook bij gekregen. Het is misschien wel goed om eventjes te zeggen. Kijk, we kennen Greg van Avermaat ongetwijfeld allemaal als voormalig pro-wielrenner. Natuurlijk ook Olympisch kampioen geworden op de weg. Zat afgelopen januari bij ons vanaf Velofolie in de podcast. Hè? Die zat in Triathlon Praat. En daar vertelde hij toen tegen ons, want hij heeft natuurlijk de overstap gemaakt naar triathlon. En hij vertelde ons, grote doel voor dit jaar 2025 is ook dat WK 70.3 Marbella.
Ja.
En hij laat hier wel even zien in Nice dat hij misschien wel een van de topfavorieten is wat dat betreft. Hè? Qua agegroupers dan.
Ja.
Want hij wordt hier gewoon tweede overal, hè.
Ja, dat was indrukwekkend. Hij was slechts 5 minuutjes trager dan Martin Varil op het fietspad.
Ja, dat is bizar.
Dus dat is gewoon keisnel. En ik had wel de indruk dat deze keer Greg zich een klein beetje heeft ingehouden tijdens het fietsen, om dan vervolgens een goede halve marathon te lopen. Ik dacht 1:23 dat hij gelopen heeft, dus dat is echt wel goed voor Greg. En ja, dan denk ik van effectief, die mannen 40-categorie, daar zou wel eens een medaille kunnen inzitten in Marbella. En bij een topdag misschien zelfs meer.
Ja, nou, tof om te zien dat hij zo lekker aan de weg timmert. Maar wat dat betreft, Nice was wel weer een succesvol weekendje daar voor jullie, hè?
Ja, absoluut. Ik ben overigens hier aan het kijken. 1:23:07 is een halve marathon. Ja, ik vind voor een mannen 40 categorie mooie tijd, hoor.
Ja, en zeker voor iemand die eigenlijk nooit loopt, of tenminste weinig ervaring had met lopen. Hè. Ik bedoel, hij heeft de overstap naar triathlon natuurlijk heel recent gemaakt. Zat altijd op de fiets. En vertelde ons ook in België, toen hij bij ons aanschoof, live in de podcast, van dat het echt nog wel een hele stap is om als voormalig profrenner te gaan lopen. Hè, qua belasting op je spieren, je gewrichten. Dat het echt heel lastig is. En kijk, die conditie heeft hij natuurlijk wel. Dat lijkt uit alles. Maar lopen is gewoon nog niet zo heel makkelijk als je altijd je hele leven lang op je fiets hebt gezeten.
Nee, laat staan zwemmen.
Laat staan zwemmen inderdaad. Maar goed, dat je dan een 1:23 rijdt, best. Ja, ik vind het ook indrukwekkend. Maar Mooi om te zien.
Nee, gaan we over naar... dat zwemmen. Hij deed 33 minuten 25. Ik kwam als 280ste overal uit het water. Maar goed, het was 26 graden, het water in de Middellandse Zee. In de Baie des Anges. De baai van de Engelen in Nice. Uh-huh. Zoals dat dan in het Nederlands heet. En ja, op zich eigenlijk ook niet heel slecht. Alleen, ja, 280ste en dan zo sterk kunnen fietsen, dan weet je ook, dan is het van groep naar groep springen.
Laten we eerlijk zijn, Hans, zeg maar op dat niveau, dan is 33 minuten natuurlijk niet goed. En dan weet Greg wel waar hij zijn verbetering moet gaan pakken, toch? Laten we eerlijk zijn.
Voilà. Maar ik denk, Marbella is in november. Ik denk dat de kans daar groter is dat ze toch neopreen mogen aantrekken. Dat het toch in wetsuit mag. Want ik denk zonder wetsuit inderdaad, ja, dat scheelt een aantal minuten. Hè. Dat heb ik zelf ook.
Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Hè. Dus wat dat betreft, iedereen zal dan een stukje harder gaan. Maar het is wel zo dat je als de zaakjes slechtere zwemmer meer in het voordeel bent als je je pak aan mag doen. Als dat je sowieso al van nature een goede zwemmer bent. Maar in ieder geval tof om te zien dat Greg zo goed raced en zich van voren laat zien.
Ja.
Ja, en Hans, dan wil ik toch even naar Frankfurt gaan. Want hoe tof het ook is dat Martin Fourcade Nice won, de 70.3 althans. Kijk, dit weekend was het natuurlijk te doen om Frankfurt. Dat was de grote wedstrijd. En het was ook wel een sterrenveld, hè, Hans. Ik bedoel, ik heb echt mijn vingers erbij afgelikt. En ik heb de wedstrijd redelijk gevolgd. Ook al lag ik hier lekker in de zon. Want ik vond het echt te mooi om te missen.
Mm-hmm. Ja, en er gebeurde maar ook van alles. Hè. Ik bedoel, dit was niet de wedstrijd waarvan je achteraf het verslag wil lezen. En dan tot de vaststelling komen van... Oei, dit had ik echt absoluut live moeten volgen.
Maar wat vind je ervan, Hans? Laten we beginnen met al die kaarten. Want ik zat ook mee te lezen af en toe even met de chat. Jij haalde hem zelf net al eventjes aan. Maar er zijn toch wel heel veel mensen die zeggen van, als je een beetje naar een normale wedstrijd wil, waar de jury niet van dit soort achterlijke beslissingen maakt, dan moet je vooral niet naar Frankfurt gaan. En ergens snap ik het wel, want er waren wel wat opvallende dingen.
Ja, ik weet niet of referees die nu meeluisteren het met ons eens zijn over achterlijke beslissingen, maar het was wel opvallend, er werd wel weer heel streng opgetreden. En ik zag ook in de chat commentaren voorbij komen van mensen die zeiden van, ja, als je dit in een Amerikaanse wedstrijd ziet gebeuren, dan is er niemand die er wat van zegt. Maar in Europa en zeker in Duitsland waren ze echt wel super streng. Met overigens wel wat gevolgen. Want Magnus Ditlev die kreeg een rode kaart te zien. Die bleef gelukkig wel doorlopen. Maar dat werd dan achteraf wel teruggedraaid. Alleen, ik kan me zo voorstellen, als je even in het hoofd kruipt van Magnus Ditlev, dat die marathon een heel zware opgave wordt. En ook al krijg je dan op een gegeven moment wel weer te horen van die rode kaart is teruggedraaid. Ja, dat heeft toch wel in het kopje gezeten. En volgens mij was zijn wedstrijd gewoon, om het op zijn Nederlands te zeggen, naar de kloten. En dan denk ik ook, dit is toch wel heftig hoor. Want dit is het werk van de mannen. Hè. Dit is hun job. Flink prijzengeld te verdienen. Maar ook de eer. En weet je, in een van de snelste triathlons van het jaar alweer. Want als je kijkt hoeveel volk er onder de 8 uur dook. 15 atleten onder de 8. Ja, weet je... Ik had ook wel op een gegeven moment zoiets van, dit is wel wat overdreven. Langs de andere kant wel, ja, spektakel natuurlijk, hè, dat ook wel. Maar,
jij zegt die sub 8, maar ik denk dat we langzamerhand ook wel een beetje de conclusie moeten gaan trekken dat sub 8 niet meer een magische grens is. Die kunnen we toch wel verschuiven naar, nou ja, misschien 7,45 als het die nog sneller is.
Ja, of misschien 7.30, hè, want ook daar zaten er drie mannen onder de 7.30. Ik vond het opnieuw opvallend hoe Christian Bloemenfeld eigenlijk in de buurt leek te komen van dat wereldrecord van 7.23 van Ditlev. Hij finished, hij wint in 7:25.57. Dat is gewoon echt indrukwekkend. Dat zit er nog wel een keer aan te komen. Maar ik had wel zoiets dat ik denk van... Wat heeft hij nog te verliezen om daar proberen voor te gaan? Ook omdat de commentatoren die hadden het erover van dat hij absoluut ging proberen om als tweede onder de 2:30 te duiken in de marathon.
Ja.
Dat is hem net niet gelukt. Het is 2:30:59 geworden. Maar het was wel 30 graden in Frankfurt. Dus sowieso vind ik een marathon van 2:30 in die omstandigheden, ja, dat is indrukwekkend.
Maar ik moet ook wel een beetje zeggen dat gezeik steeds over die sub 2:30. Dat is ook een soort standaard iets wat ze dan in die afleveringen zeggen. Want dat hoor je nou elke wedstrijd dat Bloemenfeld aan het lopen is. En hebben ze het over die 2:30. Maar met alle respect, en hoe dicht hij er ook bij zat, je zag ongeveer een kilometer of 6-7 van tevoren al dat hij dat niet ging halen.
Nee.
En zij zitten zelfs op het moment dat hij gefinished is. Ja, ik weet niet of ze zelf weten dat ze een app hebben waarbij je al die timings kunt zien.
Ja,
maar ze
zitten gewoon nog steeds niet heel accuraat was overigens.
Nee, maar je zag bij de finish wel dat die 2:31 of de 2:30:59 was het, geloof ik.
Ja.
En zij zitten gewoon nog 5 minuten te praten van, zou die het gehaald hebben? Zou die het gehaald hebben? Dan denk ik, je kan toch zelf even die app in de gaten houden?
Ja, ja.
Maar Hans, gewetensvraag. Wat vond je nou eigenlijk het meest indrukwekkend in Frankfurt? Vond je dat de overwinning van Blumenfeld? Vond je dat misschien de prachtige inspanning van Heuken ook? Of misschien, en dat is misschien iets meer buiten de kaders, maar de indruk die Jonas Schomburg achter zich liet? Want ja, die stapte wel uit, maar die was ook wel krankzinnig sterk, hè?
Die was goed bezig, totdat het helemaal misging uiteindelijk. Dus ja, laten we daar maar mee even op doorgaan. Heel bizar dat eigenlijk 3 momenten, hè. 1, zijn stuur komt los. Zijn opzetstuur komt helemaal los. Hij had dat gewoon echt in zijn hand. Hij redt het dan tot aan een bike station. En daar wordt het opnieuw vastgezet door een bike mechanic. Of dat dachten we althans. Dus tweede moment. Dat stuur komt opnieuw los. Komt dan ook volledig los. En hij gaat door, maar dan aan een trager tempo. Want ja, hij kan natuurlijk niet meer in de beugels gaan liggen. Maar heeft dus gewoon nog wel zijn normale stuur vast, zeg maar. En dan het derde moment. Dat vond ik ook wel sneu. Want ik had wel de indruk dat hij door wou zetten. En dan kwam er een referee naast hem rijden. En die verplichtte hem uit de wedstrijd te stappen. Omdat het niet meer veilig zou zijn. Nu, als je dat bekeek.
Volgens
mij echt afgebroken. Stel dat je een valpartij hebt en je komt met je kin op dat afgebroken stuk terecht. Inderdaad, niet al te veilig. Langs de andere kant aan dat tempo. Ja, ik weet het. Ik vond het wel een beetje. Het was een hele zure voor hem, omdat hij toch nog alles deed om nog even door te zetten. Maar je zag ook wel aan zijn schouwers en al. Weet je, dit had niks meer geworden. Heeft heel veel tijd verloren ook bij dat stuur opnieuw vast te zetten en al de rest erbij. Dus hij had nooit nog een rol van betekenis kunnen spelen. Maar wel kudo's dat hij nog even probeerde. Maar ik vind het wel een hele bizarre dat dit gebeurt. In je thuiswedstrijd ook nog eens. Hè, want voor de eigen volk in Frankfurt.
Het is ook wel de slechtste reclame die Scott kan krijgen. Hè? Want het was Scott geloof ik, waar hij rijdt.
Ja. Dat is een moeilijke partner van ons.
Jij mag niks zeggen.
Nee, daarom.
Maar dan moet het toch eerder over zijn.
Ik weet niet of het een opzetstuur van Scott zelf was.
Gebeurt dat niet, Hans? Dat weet je wel, hè?
Nou. Die zijn ook wel eens in tweeën gebroken, hè?
Zo werkt het gewoon. Dit gebeurt nou eenmaal. En, kijk, we zagen laat, was het niet Cameron Wurf die toen ook met zijn hele stuur los fietste laatst?
Maar die had het gewoon zelf vergeten vast te zetten. Dus
dat was het inderdaad.
Ja. Dus dit was echt wel heel bizar. Ja, het was een van de vele incidenten die er gebeurde. Patrick Lange, die een minuut kreeg in T2, omdat hij zijn swimskin niet helemaal uitkreeg in T1. Ja. En daar vervolgens dan een minuut aan zijn been kreeg. Nou ja, die had niet...
Heugenauk, hè, zelf?
Zijn topwedstrijd. Heugenauk vond ik ook een zeer opvallende. Is ook heel veel commentaar opgekomen. Voor de mensen die het niet gezien hebben, Christian Heugenauk, die loopt aan de leiding. Die moet een minuut blijven stilstaan. Een stop-and-go van 1 minuut. Omdat zijn coach verschillen had doorgegeven. Outside assistance. Ja. Mag niet.
Oh,
en dan denk ik, dat is... Weet je, en er zijn mensen die roepen van, ja, maar nee, het is een goed signaal, want triathlon is een individuele sport en dergelijke. Maar dit is toch de normaalste zaak van de wereld, dat je verschillen doorkrijgt als je begint met lopen van, oké, hoeveel heb ik? En
je weet ook dat het in iedereen gebeurt.
Ja.
Maar wat ik ook zo raar aan die penalty vond, want ik weet niet of het nou aan mij lag, maar hij stond ook volgens mij gewoon op een willekeurig punt langs het parcours. Het was helemaal niet bij een penalty tent of zo, toch?
Nee, klopt. Maar dat is wel de niet-drafting penalties. Die kunnen gewoon met een stop-and-go worden gegeven. Okay. Dus tijdens het lopen penalty, dan kan een referee gewoon naast je komen staan en je een minuut staande houden en dan mag je weer doorlopen. Dus dat staat zo inderdaad ook in de briefings. Het gebeurt niet zo heel vaak dat je tijdens het lopen een penalty krijgt. Soms kan dat gebeuren, bijvoorbeeld voor onbewust litteren of dergelijke, dat een verpakking van je gelletje uit je pak valt of dat soort zaken. Maar veel andere zaken zie je eigenlijk niet gebeuren in het lopen. Dus, maar het is wel een feit van dus dat tijdens het lopen kan er gewoon een stop-and-go van een minuut gegeven worden. Waardoor je natuurlijk ook heel je ritme kwijt bent. Hè. Je loopt aan kop, je hebt 8 minuten voor en dan sta je plots een minuut stil. En hij had ook nog een mechanical, die heb ik zelf niet gezien, heb ik niet in beeld gezien, waarmee je ook nog bij de wissel een minuutje zou verloren hebben. Dus hij had eigenlijk in principe 9 minuten die er dan 7 zijn geworden door een mechanical en door een penalty. Ja, en dan zie je op een gegeven moment Blumenfeld komen en dan ga je het tempo vergelijken en ja, dan weet je ook, oei, weet je, Hogenaug, die 3:52:10 had gefietst, 45,7 gemiddeld bij 30 graden.
Snelste tijd ooit op een Ironman?
Die gaat nooit meer 3:30 kunnen lopen. Dat gaat gewoon niet lukken na zo'n inspanning. Terwijl Blumenfeld, dat leek af en toe wel met de vingers in de neus, die liep heel vlot en kwam eigenlijk aan een hoog tempo dichterbij. Ik dacht op een gegeven moment ook Hogenaug inzakking, maar dat was gewoon niet het geval, want Hogenaug was eigenlijk ook gewoon goed aan het lopen. Alleen Blumenfeld is gewoon een klasse te sterk.
Ja, ik moet wel zeggen, Hogenaug, kijk, die begon natuurlijk in Nederland en België echt bekend te worden toen hij in 2021 uit mijn hoofd wereldkampioen werd in Almere. Hè. Hij won daar toen Challenge Almere Amsterdam het WK Long Distance. Timmerde daarna echt wel lekker aan de weg. En won dit jaar bijvoorbeeld ook de championship. Noemde dat toen de grootste overwinning van zijn carrière. En laat zich nu weer heel goed zien. En als we dan nu een beetje die prestaties hebben bekeken, Hans, dan kom ik toch nog weer even terug op die vraag die ik je net stelde. Ja, wat vond je nou het meest indrukwekkend? Vond je dat dan toch Schomburg? Vond je dat Hogenaug? Of vond je dat Blumenfeld? Want ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik dan naar die Schomburg kijk, hoe snel hij zoveel minuten voorsprong pakte op de fiets tegen allemaal van die Uberbikers. Ja, dat vond ik ook krankzinnig knap. Maar ik denk dat ik wel toch ga verheugen ook. Want als ik dan zie hoe lang hij eigenlijk de hele dag aan de leiding ging en alles zelf heeft gedaan wat dat betreft. Ja, ik vond het wel indrukwekkend hoor.
Ja, eens. Ik ben namelijk aan het twijfelen om ook Hogenaug als hoogtepunt te nemen. Maar ik moet ook wel zeggen, wie mij aangenaam verrast heeft, is Casper Stornes.
Ook goed, hè? Ja.
Ja, want die wordt gewoon derde. Klopt Gustav Iden, klopt Rudy van Burg, klopt Patrick Lange. En doet dus een dikke sub 7:30.
Ja, maar ik wil je daar ook iets anders over vragen. En dat is mij opgevallen. En ik weet niet of het jou is opgevallen. En ik heb er eigenlijk niemand over gezien. Er kwam een moment dat Stornes en Blumenfeld eigenlijk min of meer zij aan zij...
De kop pakte en je probeert met de aanval te gaan.
Ja, maar eerst dichtliep op Dietlef, hè. En op dat moment kwamen ze even met z'n drieën te lopen. Maar wat me toen opviel, het leek bijna wel alsof Stornes een soort persoonlijke haas was van Blumenfeld. En toen liepen ze ook op een gegeven moment langs een... niet eens langs een drankpost, maar Stornes die pakte toen wat jelletjes. En die bood ook drinken en jelletjes aan Blumenfeld. Nou, dat vond ik op zich al behoorlijk opmerkelijk. Want je bent toch allebei aan je eigen wedstrijd bezig, zou je zeggen. Maar het werd ook niet aangeboden aan Dietlef. Blumenfeld pakt overigens niet aan. Dus dat valt dan nog wel, dat viel me dan nog mee. Maar ik vond dat best wel opmerkelijk eigenlijk.
Ja, dat is nog opmerkelijk. Ik had het zelf gemist, dat moment. Maar dat is wel een opvallende, inderdaad. Het mag overigens, als je zelf je wedstrijd kan doorzetten. Mag het volgens de regels. Maar ja.
Echt solidair komt het niet over, hè?
Nee, maar misschien hadden de Noorden zoiets van, we gaan voor 1, 2 en 3. We hebben zelf ook nog zitten appen. Ik was ook nog met Peter Kroes aan het appen en andere mensen van, wordt het effectief volledig Noors podium? Maar ik had wel de indruk, ik denk, ja, Hogenaug gaat dit niet meer afgeven. Ik vond, ja, Stornes is nog dichtbij gekomen. Maar Iden zag je wel op een gegeven moment van, nee, dit gaat hem niet lukken. Langs de andere kant, vierde plaats voor Iden, 7:33:51. Ja, dit is terug bijna de Iden van voorheen. Hij haalt nog niet echt dat topniveau in het lopen wat hij destijds in Hawaii had. Maar het is wel weer goed nieuws voor Iden en zeker in dit veld. Want als je eigenlijk dit allemaal bekijkt, we hadden allemaal zitten uitkijken naar de strijd tussen Blumenfeld, Gustav Iden, Patrick Lange, Rudy van Burg en Magnus Dietlef. Ik bedoel, de grote vijf, allemaal aan de start. Uiteindelijk, wie missen we daar nog? Zeg maar een Sam Laidlaw en misschien een Lionel Sanders, maar ik durf zelfs Sanders niet bij die grote vijf te rekenen, ook al ben ik grote fan van hem. Dus ja, uiteindelijk is dat duel er niet helemaal gekomen, met dank aan Christian Hogenaug. En dan een Casper Stornes die zich ook daar nog eens mee komt moeien. Ja, dat zijn van mij Hogenau en Stornes. En Jonas Hofman, wel de drie namen die ik onthoud van Frankfurt, ja.
Jonas Schomburg bedoel je, denk ik, hè?
Nee, Jonas Hofman, de Duitser die voor Rudy van Burg de vijfde plaats pakte. Ook een complete verrassing in dit veld.
Ja, maar dat is toch niet iets wat heel erg in het beeld stond, wat dat betreft?
Dat kwam niet echt in beeld, maar als je dan puur naar de resultaten kijkt, denk je wel van, alweer een Duitser die het, die het goed doet op dit niveau. Want op zich, ja, hij was de beste Duitser, hè?
Ja, nee, dat is waar. Maar de reden dat ik er even zo op aanslaap, want kijk, je zit die hele wedstrijd te kijken en ja, misschien is dat dan ook wel een beetje onterecht door dat ik dan zeg van Schomburg, Bloemenveld of Heukenhout. Maar het is nou eenmaal een feit dat dat de mannen zijn die dan toch in beeld worden gebracht. En zo'n Hofman valt dan, weet je, krankzinnig knap en inderdaad beste Duitser. En als je vijfde wordt in zo'n tijd, ja, dat is gewoon wereldklasse. Alleen, het is allemaal een beetje buiten het zicht van de camera's. En dat is ook wel eens jammer, vind ik, omdat je... Ik snap wel dat je altijd op de grote mannen focust. En dat is ook wat wij zelf ook natuurlijk willen zien. Maar ergens is het ook wel jammer voor die mannen die daar dan net een klein beetje onderschommelen, maar toch zo'n geweldige prestatie leveren. Want het valt gewoon niet zo op dan.
Nee, dat is waar. Dat is waar. En dat is inderdaad vooral jammer, denk ik, voor Jonas Hofman zelf. Want buiten wij nu twee, heeft mij daar niemand erover. Ik neem aan, de Duitse media zullen het er ongetwijfeld wel over hebben, hoor. Die zullen hem ook wel omhoog schrijven. En eigenlijk ook een beetje een verrassing, omdat ik had eigenlijk wel Patrick Lange verwacht. Maar goed... daarover verschijnen dan weer memes van niet goed in Frankfurt wil altijd zeggen goed op het WK in oktober of in dit geval voor Nice in september. Maar hij zat nooit echt in de wedstrijd, hè? Een kwartier weggefietst, Hogenhaug.
Ja, maar ja, het is ook gewoon, weet je wel, en vroeger afgelopen jaar natuurlijk eigenlijk nog, maar met de WK's. Maar kijk, hij moet het hebben van zijn marathon in principe. Alleen als je dan een Noor voor je hebt die gewoon 3:30 gemiddeld loopt, ja, dan loop je dat niet zo snel meer dicht ook, hè?
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Dat is, op een gegeven moment zit er ook een grens aan wat mogelijk is om dicht te lopen. En kijk, als je er dan een minuutje of twee minuutjes achter ligt, maar als jij inderdaad 5 tot 10 of zelfs 15 minuten verliest, ja, dan wordt dat lastig. Maar één momentje...
Ja, hij had slechts de vijfde looptijd. 2:39. Ja. Dat is traag voor Patrick Lange. 2:39 is nog altijd indrukwekkend. Wij doen dat dan traag.
Hij heeft het een beetje laten lopen, toch? Denk
ja, ik. Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Dus, en ik zeg het ook, ja, bij deze temperaturen, daar moeten we ook in rekening mee brengen. Hè, want dit is gewoon echt op Ironman niveau topsport van de bovenste plank. En dat dus in hele hete omstandigheden waarin je wordt voortgestuwd door de zware concurrentie, door het publiek. Niet gemakkelijk.
Nee. Eén ding wat ik er nog even uit wil pakken. Eén momentje wat me ook opviel.
Ik heb er zo dadelijk ook nog eentje, maar doe maar. Ja.
Oké, nee, dan doe je je naam weer eer aan. Maar wat ik in ieder geval, misschien is het hetzelfde, dat zou ook nog kunnen. Het moment van de wedstrijd was natuurlijk het moment waarop Bloemenveld voorbij ging aan Heukenhout. En wat mij daar heel erg aan opviel, was het feit dat Bloemenveld geen enkel teken van leven eigenlijk gaf richting Heukenhout. Hij gaf hem geen tikje op de schouder, hij zei niks, hij keek niet eens. En zonder daar een oordeel over te hebben, want ik bedoel, die gasten die gaan zo diep, dus die zitten natuurlijk ook helemaal in hun eigen bubbel. Maar je kan wel één ding daarover zeggen, en dat is dat je dat niet zo vaak ziet. Want eigenlijk zie je bijna altijd wel dat ze even elkaar een tikje geven of wat dan ook. Vond je dat nog opvallend of had je zoiets van, nou nee, zo was het gewoon.
Goh, het was mijzelf niet opgevallen. Ik heb het moment gezien. Ik had wel bij dat moment de bedenking van dat hij wel heel vlot eraan voorbij ging en dat Hogenhout ook geen enkele moeite deed om aan te pikken. Dus die passage was eigenlijk vrij snel gebeurd. En misschien ook daarom, van dat er niet even een moment was dat ze gelijk opliepen en met elkaar konden praten. Ik denk dat Bloemenveld zoiets had van, ik ga gewoon doorzetten. Kan aan de focus gelegen hebben. Misschien dat hij toch wel in zijn hoofd had van, ik wil onder die 2:30 gaan, ik wil richting dat wereldrecord gaan. Weet je niet of dat in het hoofd meespeelt als je op een gegeven moment tijden bekijkt. Maar
Okay. Wat had jij nog?
Onze Dries Matthijs, want in principe een 17e plaats op een Ironman, dan zijn we meestal niet heel lyrisch. Het was ook op ruime achterstand, hè, want hij kwam binnen in 8:03. Maar deed echt wel een goede wedstrijd. En lag eigenlijk lange tijd op schema om zijn allereerste sub 8 te gaan halen. Is nog niet zo lang bezig op het langere werk. Dus ik heb echt wel ook naar de app zitten roepen op een gegeven moment. En dan duurt dat ook op het einde. Want daarom, die app die blijft niet helemaal accuraat qua afstanden en tijden. Dus ik zag hem op 41 kilometer voorbij komen en toen had hij nog 7 minuten of zoiets. En dan duurde het gewoon meer dan 10 minuten voordat hij binnen was. Dan dacht ik ook van, ja, dat 41 kilometer punt vergeten, dat is geen 41.
Nee.
Maar ja, 17e in dit veld, zat mee in het groepje met Patrick Lange. Is in het begin ook nog goed beginnen lopen, maar dan het laatste deel van de marathon kreeg je het wat moeilijker. Ik breng deze week ook nog een extra verslagje met de reactie van Dries zelf. Maar ik vond het wel mooi om te zien dat hij in zo'n Ironman Pro Series wedstrijd toch wel top 20 pakt, net boven de 8 uur finisht. En dan denk ik van, ja, weet je, dat is gewoon goed gedaan en hij zal er ongetwijfeld uit leren en dan meepakken om een volgende keer misschien te proberen om onder die 8 uur te duiken. Maar nu, ik denk dat hij content moet zijn.
Ja, nou, Niek Helder misschien ietsje minder. Die is uiteindelijk op, ik geloof, 1,5 uur. Dus die had ook nog niet de dag van zijn leven. Maar ja, dat je op zo'n dag kan zwaar worden. We hadden natuurlijk vooraf al gezegd in dit veld. Niek is nog niet in de vorm van zijn leven, denk ik. Maar ik denk wel dat de conclusie voor Nederlanders is dat we geen Nederlandse mannen gaan zien in Nice. En dat is toch wel jammer.
Ja, we hebben nog een paar rijden mensen gaan. Hè? Dus wie weet
ja, wat maar, er nog van komt. Niek heeft natuurlijk hersteltijd nodig. Menno is nog steeds geblesseerd. Nou, Tristan die gaat denk ik voor Challenge Almere Amsterdam. Ja, en dan blijven er weinig mannen over wat dat betreft, Hans.
Nee, klopt. Dat is het jammer eraan.
We gaan Frankfurt afsluiten. Heb jij je eigenlijk al ingeschreven voor Las Vegas, T100, of niet dan?
Daar heb je hem. Daar heb je hem. Ja, we gingen het erover hebben. Hè. We zeiden het al in het begin van deze aflevering. Ik heb ook er letterlijk bij gezet van, daar gaan we weer. Dus gelukkig had ik mijn reis niet geboekt. Want ik vorig jaar heb ik zwaar zitten twijfelen om gecombineerd met Hawaii ook Las Vegas mee te pakken. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, want dan werd het echt wel extreem duur. Ook omdat het is bij Lake Las Vegas, dus het zit nog even van het centrum van Vegas en van de strip af. Maar het zijn hele dure prijzen om daar op hotel te gaan. Je hebt dan dat luxe resort waar de atleten zitten aan die golfcourt. Dat is ook gewoon echt gewoon hele dure kamers. En dan zit je nog een beetje van alle actie verder vandaan. Dus ik heb wel uiteindelijk besloten om dat niet te doen. Maar stel je voor dat ik het nu wel had gedaan, ja, dan was het een zure, want hij gaat niet door dit jaar.
Ja, ik heb jou natuurlijk dat artikel geappt, en tenminste toen dat persbericht naar buiten kwam. En vervolgens heb ik ook jouw artikel gelezen. Maar ik moet zeggen, jij kapte een behoorlijk kritisch in. En je hebt eigenlijk al je politieke correctheid wel overboord gegooid. Hè? Je was echt best wel fel.
Ja, wat wil je? Ook omdat terwijl ik ermee bezig was, zag ik ook weer de World Triathlon berichten van wauw, krijgen een T100 triathlon bij de World Triathlon
Grand
Final. En dan denk ik, in Wollongong. En het was ook daarom dat ik dacht van, ja, oké, maar dit kan toch niet meer, Tim. Ik bedoel, we zijn midden in het seizoen en we gaan plots gewoon een marge van de T100 gaan we cancelen. En vervolgens gaan we er eentje aan toevoegen. Heel vreemd, want als je je planning als pro hebt gemaakt en je wou Las Vegas meepikken en dan ga je plots 2 weken ook verschuiven en moet je helemaal naar de andere kant van de wereld, naar Wollongong.
Ja, dat ook, ja. En wat ik ook zo gek vind is, het is ook al een wedstrijd die al verplaatst was, hè, een paar maanden Las Vegas. Maar dit toont echt wel weer de organisatorische, ellende die de T100 met zich meebrengt. Want ik moet wel zeggen, de PTO, je kan ervan zeggen wat je wil. En ik snap echt wel dat er een stuk of 5, 6 atleten zijn die er ontzettend blij mee zijn, omdat ze de laatste tijd heel veel geld verdienen. Maar dat is zo'n klein groepje. Maar laten we niet vergeten dat de PTO er eigenlijk een grote shitshow van aan het maken is, toch?
Ja, ik heb letterlijk geschreven, waarom staat de P in PTO nog voor professional? Want dit is niet echt de meest professionele organisatie op dat vlak. Ik denk dat, de Aussies en de Kiwis die zullen blij zijn dat er een wedstrijd dicht bij huis is. Jelle Geens zal ook content zijn. Maar voor de rest kan ik me voorstellen dat heel wat pro's minder tevreden zijn. En terecht ook. En laat staan dan de agegroepers die zich hadden ingeschreven voor Lake Las Vegas. En die wedstrijd valt nu weg. Die zouden allemaal hun geld
krijgen. Krijgen wel hun geld terug, hè?
Ja,
Ja, dat stond er wel bij, dus dat was wel netjes. Dat moet dan wel eerlijk gezegd worden.
Wat ik overigens een opvallende vind, want de PTO heeft het natuurlijk over van dat ze de wedstrijd uitstellen naar volgend jaar, dat er discussie was met de local stakeholders, dus zeg maar de lokale, de plaatselijke instanties, over het uitbreiden van het parcours. En dan denk ik van, je hebt het dus over een uitstel naar 2026, maar ik denk dat dit gewoon de laatste keer is geweest dat we vorig jaar dan Las Vegas hebben gereced. Dat is...
Het zou zomaar kunnen inderdaad. Kijk, dat weet ik niet. Ze zullen ongetwijfeld proberen die wedstrijd terug te krijgen. Maar één ding is wel zeker, alles wat er in het persbericht stond, dat was allemaal een soort uit de pen gezogen bullshit. Om nog maar een beetje aan schadebeperking natuurlijk te doen. Maar dat, ja, het gaat allemaal nergens over. Dat gezegd hebben, Hans. Iemand die haar debuut maakte onlangs nog bij die T100 is natuurlijk Maya Kingma. En Maya Kingma gaat aankomend weekend opnieuw een debuut maken. Want ze heeft de overstap gemaakt naar het wielrennen. En ze mag gelijk aftappen met de Giro d'Italia. Misschien wel goed om even erbij te vermelden. Want ik heb ook even contact nog gehad met Maya Kort. En toen zei ze heel terecht, let op. Ik maak inderdaad wel de overstap naar het wielrennen. Maar zeker dit jaar blijf ik aan triathlon doen. Mm-hmm. En voor volgend jaar staan de plannen nog niet vast. Ja. Nou, dan moet ik wel zeggen, dat klinkt een beetje als... mocht het wielrennen succes zijn, dan wordt triathlon opzij geschoven. Zo klinkt het. Dus dat is iets wat ik zelf invul. Maar in ieder geval dit jaar nog wat triathlons. Maar goed, de Giro aftrappen, dat is wel tof, hè?
Ja, ik vind dat een opvallende. Natuurlijk, dit zat er een keertje aan te komen. We hebben er eerder ook al over bericht, een aantal maanden geleden, omdat ze in Mallorca op stage was, op winterstage, mocht ze een weekje mee trainen met het EF Education Oatly Team. Dat is het vrouwenteam van het EF Pro Cycling Team, bekend van de felroze uitrusting. En dat was haar al goed bevallen. Ze heeft natuurlijk ook nog een criterium gewonnen onlangs, dus ze liet al wel uitschijnen van dat er wat meer in zit op het gebied van wielrennen. Maar dat dan meteen de Giro zou worden, dat heeft mij toch ook wel een beetje verrast. En ja, ik ben zeer benieuwd, want ze kan een stukje fietsen. Want ik heb ook in ons artikel nog even teruggegrepen naar een momentje wat zij dit jaar ook nog een keer op haar Instagram heeft gepost. Is overigens nog een videoverslag van triathlon.be geweest van 2017. De T3-series triathlon in Gerardsbergen met 3 beklimmingen van de muur, waar telkens Maya als eerste boven kwam op die 3 klimmen en ook met een ruime voorsprong toen die wedstrijd heeft gewonnen. En als je die beelden terugbekijkt van hoe vlot zij toen naar boven reed, en ze won daar van Valerie Barthelemy, van Katrien Verstuift, dus niet de minste, toen zat het er eigenlijk al in. En ondertussen hebben we zoveel mooie wedstrijden gezien waarin ze keihard heeft gefietst. Dus ik ben zeer benieuwd naar de Giro. Alleen, het is een rittenwedstrijd, er zitten bergetappes in. Ik ben echt wel benieuwd welk niveau ze gaat.
Ja, en het is natuurlijk ook een beetje de vraag, hè, van wat gaat de rol zijn in de Giro? Ik bedoel, ze wordt natuurlijk geen kopvrouw. Maar krijgt ze bijvoorbeeld de vrijheid om af en toe een keer op avontuur te gaan? Is ze echt tussen haakjes simpelweg een knecht? En ze moet natuurlijk ook een beetje in die rol gaan groeien nog. Maar dat je debuut maakt op zo'n grote ronde en je ervaring mag gaan tanken, dat is natuurlijk tof. En jij zegt denk ik heel terecht, Maya die is natuurlijk echt een ijzersterke fietser. Heeft heel veel wedstrijden op het fietsen beslist of op zijn minst op zijn lot gegooid. We hebben haar natuurlijk ook afgelopen jaren heel veel op avontuur gezien met bijvoorbeeld een Taylor Nip. Nou ja, Taylor Nip is natuurlijk ook echt een topfietser. Dus dat Maya Kingma kan gaan uitgroeien tot een eventuele, in ieder geval een potentiële wereldtopper op de fiets, dat sluit ik echt niet uit. En voor de Nederlandse sportwereld is het wel tof om in de vorm van Maya weer iemand in zijn profpeloton toe te voegen. Maar jij zegt al heel terecht, dit zat eraan te komen. Kijk, toen ze dat trainingskamp in Mallorca had, toen wist je natuurlijk al, daar wordt gewoon een beetje kenniservaring al op gedaan om een overstap te gaan maken. Maar ik had niet verwacht dat het nu al met een Giro gelijk zou zijn. Dus dat is tof.
Ja, gaat alles sinds volgen. Vanaf 7 juli start de Giro d'Italia Women.
En dan start ook de Tour de France, Hans.
Ja.
Voor de mannen.
Ja.
Dat wordt ook genieten. Ik kijk er naar uit.
In Lille.
Lekker zwichten. Hans, heb jij ook zo genoten van... ik wel hoor. Van het WK Long Distance in Pontevedra of niet? Hans, vorige week hebben we nog toch wel wat veren in de reet van het WK Multisport gestoken. Maar wat mij betreft trekken ze we er nu ook wel weer een beetje uit. Want dat laten we eerlijk zijn, Hans. Dit WK long distance sloeg eigenlijk helemaal nergens op, toch?
Nee, ja, ik blijf dat een vreemde vinden. Eén, kudos voor World Triathlon dat ze doorgaan met dat multisport festival en dat ze met Pontevedra daar een prima locatie voor hebben gevonden. Maar je hebt ondertussen een T100 WK. Voor de pro's. En toch ga je daar nog je eigen WK Long Distance Triathlon van World Triathlon naast zetten. En we moeten dan heel eerlijk zijn. 70.3 Ironman Nice, Ironman Frankfurt. Nog een mooie challenge-wedstrijd aan de Walcherzee. Ja, dan, het deelnemersveld was gewoon beperkt. En uiteindelijk wel mooie kampioenen. Antonio Benito en Marjolaine Pierret. Niks op af te dingen. Alleen, het zijn niet de grootste wedstrijden. Die WK's van World Triathlon. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het ook van heel ver aan het volgen geweest. Want wij zaten vooral naar Nice en naar Frankfurt te kijken. En veel minder naar Pontevedra. Dus,
ja, nou, dan hoeven we het daar denk ik ook niet altijd uitgebreid over te hebben.
Nee, ja, eentje daar nog wel bij is de jammere opgave van Jonathan Wayaf. Die eigenlijk op koers lag om mee te gaan strijden voor de medailles. Hij zei ook van, ik fietste toen het misging in de buurt van de man die derde is geworden. Maar hij zat met een leegloper en is na 40 kilometer, na rondje van 40, is hij gestopt. En heeft hij nog even gekeken. Hij zei, ja, ik zat net niet op de velg, dus er zat nog een beetje lucht in. Hij zei, maar het was nog te ver naar het wheelstation. En dan weten we van hoeveel tijd je dan verliest met daar nog naartoe te fietsen en een nieuw wiel te steken. Is hij uit de wedstrijd moeten stappen. Dus helaas, want dan had er misschien nog wel een extra mooi verslagje in gezeten. Hij gaat revanche pakken in Cannes op het Belgisch kampioenschap halve triathlon, liet hij mij daarnet weten.
Okay.
De Belgische toppers zijn gewaarschuwd. Hij won pas natuurlijk ook Brugge van Tom van der Hogestraten, die dan zelf weer vier wedstrijden op rij had gewonnen. Jojo wordt een van de topfavorieten in Cannes. Waar we vorig jaar dat NK hadden, is het nu BK op de Slingerberg daar. Dus dat wordt een mooie 28 juli. Jonathan Wayaf daar. Ik denk toch echt wel een van de absolute topfavorieten.
Ja, alright Hans. Over dan NK's ook gesproken. Dit weekend stond Rotterdam natuurlijk in het teken van het Nederlands kampioenschap. Standaard afstand. Dit jaar geen livestream. Wel jammer, want ik kreeg best wel wat berichtjes. Ik weet niet of jij ze ook gehad hebt. Jij waarschijnlijk wat minder, omdat je natuurlijk als Belg aanschoof toen in de podcast of in de livestream die we dan op triathlon.nl hadden. Maar we kregen best wel wat berichtjes van mensen die zeiden, oh jammer dat er geen livestream is. Dus wellicht volgend jaar weer. Maar het was een warm Nederlands kampioenschap. Want de temperaturen liepen hoog op in Nederland. Maar het was wel weer, weet je, de locatie is natuurlijk tof. Hè, Rotterdam, die Willem-Alexander roeibaan. Rondjes fietsen, rondjes lopen. Dus je hebt als toeschouwer ook heel veel zicht op die wedstrijd. En kijk, bij de mannen won Gerald Panjer, dus een hele sterke prestatie van hem. Wat me eigenlijk nog meer imponeerde, was de overwinning van Babette Rosman. Want wij hadden natuurlijk vorig jaar, toen hadden we wel die livestream, en toen werd Babette al toch wel redelijk verrassend Nederlands kampioen op de sprintafstand, ook in Rotterdam. Of eigenlijk redelijk, het was gewoon totaal verrassend, en ook ze verraste zichzelf er ook heel erg mee. En nu pakt ze dus de dubbel, want ze heeft nu de standaardafstand ook het NK gewonnen. En er zijn niet zo heel veel vrouwen die dubbel hebben. En Babette die heeft hem nou gewoon. En ik moet zeggen, ik vond het weer verrassend eigenlijk. Jij?
Nee, mooi. We kennen haar ondertussen, dus dat scheelt wel. Net daarom dat het zo knap is ook, want ik denk ook in het triathlonwereldje kennen ze haar ondertussen. Ik denk zelfs dat we stilaan mogen niet meer spreken van ex-wielrenster, maar gewoon huidig top-triatleten. Wel ideale omstandigheden voor haar, want zaterdag was er daar ook het NK Paratriathlon en in combinatie daarmee het Belgisch kampioenschap Paratriathlon. 7 Belgische paratriatleten. Paratriathlon in de lift overigens in België, want dat hebben we nog niet eerder gehad, denk ik, dat we 7 atleten hadden op een BK Paratriathlon, maar dus wel in Rotterdam. Maar ik hoorde de Belgen erachteraf over zeggen dat er langs de roeibaan bij het fietsen heel veel wind stond. En ik denk ook wel dat dat in het voordeel is van een Babette Rosman. Dus de weersomstandigheden hebben er ook wel zijn rol gespeeld, Tim.
Ja, en ze reed ook gewoon weer bij iedereen weg, hè, in eentje, want ze heeft de wedstrijd in principe tijdens het fietsen beslist. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ze begon dan met een niet al te grote voorsprong, 40 seconden aan die afsluitende 10 kilometer. Nou, iedereen die in Rotterdam wel eens een keer geweest is, dan weet je dus dat je 1,25 kilometer heen en weer 1,25 kilometer terug rent. En dat keer vier. En er is geen boom om schaduw te bieden. Dus het is echt bloedheet dan, als de temperatuur hoog is. En toen dacht ik wel van, nou, ik ben benieuwd of ze die voorsprong gaat volhouden. Want ze heeft natuurlijk een behoorlijke inspanning geleverd op de fiets. Maar haar voorsprong werd eigenlijk alleen maar groter. Dus ik moet zeggen, Babette Rosman, heel veel respect daarvoor. Want nou ja, weet je, ze heeft natuurlijk vorig jaar de visitekaartje afgegeven. Jij zegt net al heel terecht, we mogen haar geen voormalige wielrenster meer noemen. Ze is gewoon een meer dan volwaardige triatlete. En ik moet wel zeggen, aan dat imago heeft ze vandaag, of ja, afgelopen weekend dan weer flink bijgedragen. En ja, mooie aanwinst voor de triatlonsport. Hans, jij nog dingetjes?
Ja, ik had nog één dingetje. Dat was wel een heel opvallende. En dat is bij ons ook heel veel gelezen geweest. Maar dat was namelijk onze Belgische premier Bart De Wever. Die was afgelopen week bij de NAVO-top in Scheveningen. En die ging een loopje doen. Hij doet dat wel meer. Hij heeft al een paar marathons. Hij heeft in Antwerpen de 10 miles en dergelijke meegelopen. Dus hij onderhoudt dat wel. Ging blijkbaar een rondje lopen op het strand. Maar had een truitje aan van de Brusselse triathlonclub BIN. Het Brussels Ironman NATO-team. Die natuurlijk ook al die vlaggen van de NATO op hun trui hebben. En op hun trisuit. Dus zij springen er ook altijd wel uit als ze er zijn. Maar dat vond ik wel een opvallende. Van dat we dan een premier hebben die een loopshirtje aantrekt van een triathlonclub. Dus dat werd wel gretig gelezen bij ons. Dat is dan zo'n beetje in de rand van alle topsportverhalen. Maar ik vond dat wel een mooie om te zien. Dus wel knap, ook leuk, want ik heb leuke berichtjes gehad ook van de mensen van BIN zelf. Voor hun natuurlijk ook onbetaalbare reclame, dus die vonden het mooi. Dus dat was een Sorry?
Zouden ze bij, ja, ik wou zeggen, zouden ze dan bij die NAVO-top ook hebben gediscussieerd over eventuele subsidieverhoging voor de Belgische triathlonsport? Ik denk het wel, hè?
Ja, of misschien een motie tegen Frankrijk over al te strenge penalties. Overigens, Brent van Duren, de man die vorige week zo zuur werd gedisqualificeerd in de Open League Champagne triathlon, die deed zondag mee in de Ironman van Nice. Is helaas wel uitgestapt tijdens de marathon. Lag op een gegeven moment rond de zesde, zevende positie in het fietsen. Maar had zijn dag niet. Ja, maar ja, vind je het gek na alles wat hij vorige week heeft meegemaakt. En hij heeft die wedstrijd uiteindelijk ook uitgelopen. En dat lijkt me ook niet meteen de allerbeste voorbereiding om dan een week later gewoon terug een volle te doen. Dus het komt er nog wel van bij Brent. Ik vond het moedig dat hij het geprobeerd heeft in Nice. Maar ook hij zei van ja, de omstandigheden waren loodzwaar. In dat weer. Ik heb ook beelden gezien van Belgen ter plaatse die video's hebben doorgestuurd. En je zag ook op de marathon, er was meer volk aan het wandelen dan aan het lopen bij de agegroepers. Het moet echt gruwelijk zwaar geweest zijn, vooral in de namiddag op de promenade des Anglais, waar de zon gewoon vol op de atleten stond, is de ene na de andere ingestort tijdens de marathon en moeten beginnen wandelen. Ja, dat is niet onverwacht natuurlijk. Dus,
Nee, en dan mag het ook wel een keertje, toch? Even ietsje rustiger aan.
Ja, voilà. Dus dat vind ik. En voor we afsluiten nog één dingetje, dan heb ik alles gehad. Maar in La Rijt, in Wallonië, in de Ardennen, was dit weekend het Belgisch kampioenschap trailrun. En dat vond ik wel een opvallende. Seppe Odijn is daar derde geworden. De man van de hel van Castellet natuurlijk, wijd en zijd bekend. Twee keer wereldkampioen duathlon, maar nu ook brons op het BK trailrun, wat hij ondertussen ook al een paar keer heeft gedaan. Maar de nieuwe Belgische kampioen, dat is Sébastien Carabin. En die werd zaterdag kampioen, Tim, 3 dagen nadat hij zilver pakte op het WK Cross Triathlon in Pontevedra. Dus als er eigenlijk iemand een multisportmedaille had verdiend deze week, dan is het effectief wel Seb. Dus knap gedaan van Sébastien Carabin. Beetje zot ook, denk ik, als je eerst dat WK hebt gedaan en dan vervolgens een trail van 45 kilometer gaat winnen in de Ardennen. Maar dat is nu eenmaal Sébastien Carabin.
Het zou wel fijn zijn, Hans, als wij nou in Nederland ook eindelijk weer even wat succes gaan krijgen, vind je niet?
Ja, maar die komen er ongetwijfeld aan.
Oké, dan gaan we dat in de gaten houden. Dan houden we nu op met deze 285e aflevering van Triathlon Praat. We maken ons ondertussen ook op, natuurlijk Hans, voor Challenge Road aankomend weekend. Ik kan je nu al garanderen dat we het daar aankomende podcastaflevering uitgebreid met elkaar over gaan hebben. Ja. Daar kijk ik ook naar uit. Al wordt hij maar half zo tof als Frankfurt, dan hebben we gewoon weer een prachtige wedstrijd.
Hij wordt sowieso iets minder tof dan Ironman Frankfurt, want dat, ja, ik was eigenlijk in twijfel van gaan we het nog brengen. Ik ga er zelf sowieso nog een extra stukje over brengen deze week. Maar Pieter Hemerijk heeft, wanneer was dat? 2 dagen geleden, denk ik, aangekondigd dat hij niet Challenge Road gaat doen en dat hij gaat proberen te focussen op de tweede helft van het seizoen, omdat hij nog steeds niet kan lopen. Dat die hele revalidatie een pak zwaarder is dan verwacht. Maar dat was ook een redelijk emotionele post, dus wij brengen het verhaal nog wat uitgebreider, maar dus helaas geen rood voor Pieter. Maar genoeg.
Ik heb dat niet gezien, Hans, maar dat is een verstandige keuze, denk ik. Hè?
Lijkt mij ook. Alleen, ik had nog een klein beetje gehoopt van dat het tegen rood zou goed komen, maar dat was ook eerder tegen beter weten in dat ik dat aan het hopen was.
Alright, nou dan gebruiken we deze kans ook om Pieter via deze weg sterkte te wensen. Toch weer met zijn herstel, wat helaas langer duurt. Maar we zijn ervan overtuigd dat hij sterk gaat terugkomen. De tweede helft van dit seizoen en anders zeker volgend seizoen. Hoe dan ook, wij gaan rood in de gaten houden. En ook alle andere wedstrijden van aankomend weekend. En alle hoogtepunten en ook misschien dieptepunten van aankomend weekend hoor je volgende week weer in de nieuwe Triathlon Praat. Tot dan, Hans.
Tot dan.